Hartelijk welkom in deze dienst van Evangeliegemeente De Oase in de Torenlaan 38 in Zeist. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Laat ons verheugen, want Hij geeft ons deze dag met zijn zegen. Ik ga de paaskaas aansteken. De paaskaas hebben we niet nodig voor licht, want er is licht genoeg. In dit theaterruimte kunnen we zelfs tot discolicht gaan. Maar als we kijken naar de paaskaas die brandt, in dat licht zien we alles. En zo is Christus het licht van de wereld. En in het licht van zijn verschijning, zijn leven, zijn sterven, zijn opstanding, kijken we anders tegen de wereld aan. De wereld is Gods goede schepping. Maar er is zonde, er is leed, er is ongerechtigheid. Maar door het kruis van Christus heeft God daar tegen opgetreden. En wij zijn een deel van zijn oplossing. Zoutend zout en lichtend licht. Mag ik voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we danken u wel dat we hier bij elkaar mogen komen in de naam van uw Zoon. We danken u dat we die vrijheid hebben en dat we zonder angst voor arrestaties of binnenvallende politie hier kunnen zijn. En dat we ook geen zorgen hebben over bommen en granaten die op ons dak vallen. En dan beseffen we dat in andere delen van de wereld het anders, zelfs totaal anders is. Dat uw kerk overal bijna is en in heel veel plaatsen is er vervolging. En ook is er oorlog met bommen en granaten op kerken en ziekenhuizen zelfs. Heer, terwijl we hier bij elkaar zijn, bidden we eerst en vooral voor de komst, de hulp van uw Heilige Geest. Doe ons herleven naar uw woord. Open onze hart voor u, voor uw woord, voor elkaar. Aanvaard ook onze voorbeden en onze lof en onze prijs. En dan denken we ondertussen ook aan degenen die hier niet zijn. Hans die ziek is, Anneke en haar man die vanwege een sterfgeval hier ook niet kunnen zijn. Wees hen ook nabij en geef dat ook dit leed mensen dicht op u. Denk ook aan Connie die in de Loborg is. Wilt u haar daar zegenen en tot zegen stellen. En we prijzen uw naam, want u bent goed. Amen. We luisteren nu naar de prediking. Die zal Marianne brengen met de titel, maar dat ziet u al, oud maar vertrouwd.
Het gaat vanmorgen over een oud stuk uit het Oude Testament. En over een oude man. Moet je niet denken dat je als vrouw weg kunt gaan, maar dat merk je straks vanzelf wel. Mannen boven de 40 jaar worden in ons land uitgeschreven uit het militair register als reservist. Ze worden dan ook niet meer opgeroepen om deel te nemen of om aan oefening te gaan, uitgeschreven. En mannen die met pensioen gaan, of een pensioenachtige leeftijd hebben, zoals bijvoorbeeld bij de mariniers, hè, met 50 jaar, moet je ook weg. Die kunnen daar tegenop zien. En sinds een aantal jaren is daar een late leeftijdcursus voor. Of een late leven cursus. En er zijn mannen die ook daar moeite mee hebben. Omdat ze zich toch al afgeschreven voelen. Maar bij God ben je, hoe oud ook, nooit afgeschreven. Nooit. En het mooie is uit het stuk van vanmorgen dat je merkt dat als oudere man, kun je een steunpilaar zijn bij een grootse overwinning. We zijn hier wat met ouderen, dus ook aan het eind kan je denken onze overwinning of wij als steunpilaren kunnen een grote overwinning binnenhalen. En zo'n man wil ik vanmorgen dus aan u voorstellen. Een oudere man die zijn vertrouwen vooral in de Vader vindt en daardoor andere mannen de weg kan wijzen. En de geschiedenis waarom het gaat is heel bekend, heel oud. In ieder geval bij ons heel bekend. Het gaat over de Filistijnen en Goliath, over koning Saul en zijn leger. En vreemd genoeg is de man waarom het allemaal draait niet zo bekend bij ons. daar lees je makkelijk overheen. En juist om die man gaat het, want hij is die steunpilaar voor een overwinning. We lezen een aantal teksten en dan kom je het op een gegeven moment vanzelf tegen. De Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Sogol in Juda en sloegen hun kamp op in Efes-Damim tussen Sogol en Azeka. Paul riep het leger van Israël op, en sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten. En het dal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren. Een zekere Goliath uit Gat. Een man van 6,5 el lang. In dat dal bleef de Filistijn staan. En riep het leger van Israël toe. Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben de trots van de Filistijnen. En jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. Als hij me aan kan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aan kan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit. Stuur iemand hierheen voor een tweegevecht. En bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. Het was in die tijd al niet anders dan vandaag de dag. Twee volken, soms twee stammen, strijden om de macht. Soms was het tijden rustig en dan ineens weer vlamde de strijd op en werden legers opgesteld. Als ik het mag geloven en ik zou het misschien nog na moeten trekken, zijn er in onze wereld op dit moment 63 oorlogen. Dat zijn stammenoorlogen, grote oorlogen. Maar het gaat altijd om de macht van mij. Van de sterkste. Het gaat om twee legers vandaag. Nou, dat is een beetje ver. Het ene leger, dat van de Filistijnen, is goed voorbereid. Het heeft de sterkste man de beste, grootste wapenen gegeven. Daar moeten ze het wel van hebben. Een leger dat van wanten weet, een goede uitrusting heeft, maar wel op dode, stomme, handgemaakte goden steunt. Dus goede wapens, maar de geestelijke steun is weg. En onder die goden waren dan de Astarte, die we uit andere delen van de schrift kennen, die Baal Zebub en die oppergod Dagon. En die worden genoemd in de boeken van zoals Rechters, Samuel aan het eind en twee koningen. Dus je kan het allemaal nalezen hoe dat volk, hoe dat leger van de Filistijnen zich had voorbereid. Het andere leger, onder leiding van Saul, de Israëlieten, lijkt minder goed voorbereid. Het zou terug kunnen vallen op de steun van de enige en almachtige God, maar Saul lijkt dat in het voorbereiden van de strijd toch vergeten te zijn. Misschien was dat wel de reden waarom ze zich te pletter schrokken. Hadden ze maar. Ja, wat? Ik ben even op zoek gegaan, iets langer dan even, omdat je wil weten waarom dan. Wat is er dan misgegaan? In de eerste vijf boeken van het Oude Testament, al de boeken die de boeken van Mozes worden genoemd, worden regels gegeven voor soldaten en voor het invullen van het leger van Israël. Zoals de dienstplicht, die wij nu niet meer hebben. Maar die dienstplicht was voor alle jonge mannen vanaf 20 jaar tot de wat ouderen. We kunnen een beetje schatten tot ongeveer 50 jaar. Dan was je in die tijd wel oud. Maar zoiets. Tussen de 20 en de 50 die mannen werden opgeroepen. En daarnaast waren er ook nog mannen die zorg droegen voor het eten, voor de keuken van die soldaten. Dat hebben we tegenwoordig ook nog, toch nog wel. En levieten hoefden zich niet te melden, omdat zij dienst moesten doen en klaar moesten staan om dienst te doen in de tempel. Voor de tempeldienst. En voordat een leger werd ingezet, moest de priester het leger toespreken en herinneren hoe God aanwezig zou zijn. De Filistijnen hadden hun dode afgoden, maar Israël had wel de levende almachtige God. En wat doet die priester dan? Dit. Deuteronomium. Daar staat het. Als u ten strijde trekt tegen de vijand en u stuit op een overmacht, Goliath, met paarden en strijdwagens, wees dan niet bang, want de Heer uw God die u uit Egypte heeft weggeleid, staat u bij. Voor het tot een treffen komt, moet de priester naar voren treden en het krijgsvolk zo toespreken. Luister, Israël. Vandaag bindt u de strijd aan met de vijand. Wees sterk en moedig, laat u niet afschrikken en wees niet bang voor hem. De Heer uw God gaat met u mee. Hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand. Hij schenkt u de overwinning. Daarna krijgen de schrijvers het woord. Er komt nog heel veel achteraan. Dat maak ik iets korter. De schrijvers maken dan de regels bekend voor de soldaten. Maar voor sommige soldaten geven ze ook een vrijbrief om naar huis te gaan. Dat zijn de jonggehuwden die het eerste jaar bij hun vrouw moeten blijven om haar te plezieren. Netjes gezegd. En het waren ook bijvoorbeeld een aangelegde wijngaard waarvan ze de eerste vruchten nog niet geplukt hadden. Die mochten ze niet laten, stel dat je niet terugkomt uit de oorlog, zodat een ander die vruchten kan plukken. Zo was het niet. En zo waren er nog heel veel regels van, je zou kunnen zeggen, huishoudelijke aard. Het was goed geregeld, duidelijk geregeld. Je land en volk verdedigen was een goed ding. En dat was nodig. Maar je leven op kunnen bouwen werd toch hoger ingeschat. Dienstplicht ja, maar voor je huis regels treffen zodat je een leven kon opbouwen, ja, beter nog. Maar het belangrijkste wat de priester moest doen, was het leger de indruk geven en de wijsheid geven, je moet vertrouwen op God en daarom hoef je niet bang te zijn voor de vijand. Hadden ze maar. Misschien moet ik ook zeggen, had Saul maar. Maar die had God al wel zo ongeveer vaarwel gezegd. Hoe dan ook. Saul, de leider van het leger van Israël, was niet erg godgericht. En we lezen niks, maar in ieder geval geen woord over Gods vertrouwen. En het samenstellen en het oproepen van zijn leger had hij waarschijnlijk hoger ingeschat dan even de priester erbij roepen en de schrijvers. Uit angst misschien dat hij een klein leger over zou houden. Want ja, we waren toch wel mensen die hun huiselijke zaken moesten gaan regelen. En als je God vergeet, als je de strijd aanbindt, kun je het heel flink voor je kiezen krijgen. Zeker als je tegenover zo'n leger van Filistijnen komt te staan met een man als Goliath. Als ik denk dat ik een L in ga schatten op de laagste inschatting, hè, 40 centimeter, dan is 6,5 maal 40 toch ook wel een flink end. Zo'n man. Hadden ze maar. Je kunt alleen nog schrikken, bang worden en vrezen voor wat gaat komen. En dan is er die gewone, oude, uitgerangeerde man. David was een zoon van Isaï uit Bethlehem, dat in de streek Efrata in Juda ligt. Deze Isaï had 8 zonen. Hij zelf was in de tijd van Saul al te oud om nog onder wapenen te gaan. Maar zijn 3 oudste zonen trokken met Saul ten strijde. De oudste heette Eliab, de tweede Abinadab en de derde Samma. David was de jongste. Zijn oudste drie broers waren met Saul ten strijde getrokken, maar David ging heen en weer tussen het kamp van Saul en Bethlehem, waar hij de kudde van zijn vader hoedde. Daar staat hij dan. Nee, ik bedoel niet David. want dat zou zo makkelijk zijn. Maar zijn vader Isaï, hij was te oud om plaats te nemen in het leger. Dus eigenlijk afgedankt voor het gewone strijdbare leven. Maar hij was wel door de wol geverfd en hij stond zijn mannetje. Hoe vaak zal hij in zijn leven, in zijn dienstbare leven, de woorden van de priester hebben aangehoord? Het staat nergens. Maar als je daar te oud bent om opgeroepen te worden, dan moet je toch wel iets gehoord hebben. In elk geval is Isaï doordrongen geworden van Gods aanwezigheid in zijn leven en in de geschiedenis van waar hij vandaan kwam. En die vertrouwdheid met God, de aanwezigheid van God die hij erkent, merk je dan ook in zijn gezin. Jongens met klinkende namen, hij zelf trouwens, Isaï, man van God. Hij was de zoon van Obed, die de zoon was van Boas en Rut. Dus al een hele geschiedenis van klinkende namen, maar ook mannen die God vertrouwde. Eliab, God is mijn vader. Abinadab, mijn vader is edel. En Samma is de luisteraar of ik luister. En die drie zonen met die klinkende namen, waarin toch Gods vertrouwen klinkt, die gaan het leger in. De anderen, inclusief David, de jongste, waren nog te jong. En hoewel Saul zijn koninklijke en zijn legerverantwoordelijkheden vergeten was, geen priester opgeroepen, doet vader Isaï dat niet. Die oude, uitgerangeerde man, kan je zeggen. Niet meer geschikt voor het leven, voor het leger. Op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David: hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Breng die snel naar je broeders in het legerkamp. En deze 10 kazen moet je aan hun bevelhebber geven. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hen mee terug. Saul was met de soldaten van Israël, onder wie Davids broers, nog steeds gelegerd in de Terebintenvallei, tegenover de Filistijnen. De volgende ochtend vroeg ging David met de proviant op weg, zoals Isaï hem had opgedragen. De kudde liet hij achter onder de hoede van iemand anders. Hij kwam juist bij het wagenkamp aan, toen het leger onder aanheffen van strijdkreten de linies betrok. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover elkaar op. David gaf zijn spullen af aan de foerier, haastte zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hun hoe het met hun ging. Van hen, aan die gevechtslinies, moest hij een levensteken mee terugnemen naar huis. Die oude, uitgerangeerde man. Wat een zorgzaamheid van Isaï. Niet meer oproepbaar, niet meer inzetbaar voor een strijd, maar nog lang niet uitgerangeerd. Die zonen krijgen gewoonlijk voedsel van de foerier, al die mensen in een leger worden gevoed, maar zij krijgen van hun vader een extraatje. Een oppepper, graan, geroosterd brood en kaas, wat ze anders te eten krijgen, weet ik niet. Maar het wordt wel gewaardeerd, want zo staan ze sterk in die frontlinies. Alleen al de gedachte van een vader, hoe hij zijn zonen, die eigenlijk ten dode zijn opgeschreven, gaat verzorgen. Ja, en dat ze dan, dat lezen we hier even niet, maar dat ze dan heel pissig reageren als David zich, dat jonge jongetje, zich in die gevechtslinie komt presenteren. Hoe gaat het met jullie? Dat ze zo afwijzend reageren, kan ik wel begrijpen. Dat zij de strijdbare jongens zijn, dat is hun vak. En dat zij in die gevechtslinie staan, dat is wat ze moeten doen voor hun volk. Maar hun jongste broertje, een tiener nog, wegwezen jij, weg. Want als hij om zou komen in die gevechtslinies, zou dat wel de doodsteek voor hun vader betekenen. Dus heel, heel begrijpelijk dat zijn broers zo lelijk reageren. En dan komt er ineens een keer in die strijd die nog net niet ontbrand is. Dan komt Goliath tevoorschijn. En David verslaat Goliath met zijn slinger. Nou heb ik geleerd, en menigeen misschien ook wel, dat dat zoiets geweldigs was van David. Maar het leger van Israël in die periode was voetvolk. Alleen de Filistijnen hadden toen al strijdwagens. Maar een voetvolk, anderen trouwens ook wel, hadden hele bijzondere wapens. Niet heel bijzonder, maar wel waar ze mee om konden gaan. Pijl en boog. Bij niet zo goed. Een zwaard, een knots en de slinger. Dus David weet al van vroeger af dat zijn slinger belangrijk was. En hij als schaapherder, of misschien had hij ook wel geiten, dat weet ik niet. Maar het was heel belangrijk om een wild dier op afstand te houden. Hoe dichter die bij kwam, hoe minder kans je had om hem af te schieten. Of om hem te raken. Hoe verder weg, hoe beter. Dus zo'n slinger die heel ver weg gaat, ja, daar was hij mee gewend. Dus dat hij Goliath op afstand toch een kopje kleiner kon maken, is wel begrijpelijk. Hij had ervaring opgedaan. Maar er is meer met David. Een jonge jongen, een tiener. Hij kent zijn afstamming en het vertrouwen dat zijn vader in God heeft. Alleen al wat Isaïe zegt, ga dit allemaal brengen naar de legerleider, hè, al dat voedsel, en neem een levensteken mee terug. Drie jongens die aan de gevechtslinie staan. Ik moet zeggen, daar heb je toch wel een beetje lef voor nodig om dat te denken. Maar om dat ook vanuit Gods vertrouwen te zeggen en je jongste zoon mee te geven. Vader Isaïe put kracht en vertrouwen en visie uit God. Niet in Saul en ook niet in het leger. Maar wel in God. En zo stuurt hij David weg. Breng een levensteken mee, ongeacht dat hij weet dat ze in de gevechtslinie staan. Vooraan. Een dodelijke positie en Isaïe vraagt om een levensteken. Die oude, uitgerangeerde man, die gepensioneerde kan je zeggen, die weet waar het om gaat. Het is een man die mij eigenlijk altijd een beetje voorbij gelezen is, of ik ben aan hem voorbij gegaan. En het levensteken wat hij vraagt en wat David hem kon brengen, kan niet groter zijn. Het hoofd en de uitrusting van Goliath. De Filistijnen verslagen. Drie jongens, drie volwassen mannen kun je zeggen, kunnen ongedeerd naar huis. Die oude, ogenschijnlijk uitgerangeerde man is de steunpilaar van een bijna verwaarloosd leger geworden. Dat leger miste de zegen van de priester. Maar die oude man is opgetreden alsof hij dat kon waarnemen. Zo denk ik. Zo denk ik. Juist door zijn toedoen en door zijn vertrouwen in God, oud maar met God vertrouwd, schenkt hij zijn zonen en de medesoldaten een nieuw leven. Niks gevechtslinies meer. Gewoon lekker naar huis gaan. Hij schenkt dat leven, maar dat doet hij niet alleen. En daar komen dan de vrouwen tevoorschijn. Uit de schrift weten we dat hij trouwde met weduwe van Nahas. En ze had al 2 dochters. We weten haar naam niet en dat wordt ook eigenlijk nergens gegeven. En zelfs over Nahas weten we ook niet zo heel erg veel. Het is net of zij er niet helemaal toe doet. Ook zo'n oudere vrouw. Maar ze voedt die dochters wel op. En ook de 8 zonen die ze samen met Isaï had. Het is ook zo'n beetje, net als Isaï, een man achter de muren. Ergens achterin. Ze worden heel even vaag genoemd. Isaï nog net met zijn naam en zijn afstamming, maar zij wordt niet met naam genoemd. Maar zij zal die zak geroosterde graan gemaakt hebben. Zij zal het graan geroosterd hebben. En misschien zelfs van het land gehaald. Zij zorgde voor de 10 broden dat die klaar kwamen. En zij zal ook die kazen hebben bereid. Zonder haar inzet en haar werk had Isaï niet zo'n steunpilaar kunnen zijn voor het volk. Oud, maar vertrouwd. Oud, maar toch niet uitgerangeerd. Vrouw. Ik sluit mezelf in. Ben je de pensioenleeftijd gepasseerd? Ja, ik wel dus. Meerdere. En denk je dan, of dacht je misschien bij je pensioen of daarna, ik kan niet veel meer betekenen. En zo doet de omgeving ook wel een beetje naar je toe. Je bent oud, kun je nog wel dit, kun je nog wel dat? Hè? Al die vragen. Maar kijk eens naar die vrouw van Isaï. Naamloos, maar zeker niet de dagen zat. En ook niet de dagen vermoeid. Zij functioneerde nog prima. Ja, in de keuken. Maar dat was gewoon haar plaats. En denk eens hoeveel je werk je moet verzetten om je zak graan en 10 broden en zoveel kazen voor elkaar te krijgen. Ik moet er niet aan denken. Niet voor vandaag, maar ook niet voor de hele week en wie weet hoe lang ze ermee bezig is geweest. En dan man. Menigeen al gepensioneerd? Of ben je nog ouder dan je pensioenleeftijd? Het is iets omhoog gegaan, hè? Niet meer 65, maar nu 67, misschien al wat ouder. En denk je dat je dan niet veel meer betekent, omdat je zwakker bent geworden, omdat je niet meer zo hard naar je werk kunt fietsen? Of denk je dat je misschien minder kunt en daardoor ook minder betekent? Zoals ik van de week hoorde aan wat een buurman te horen kreeg, en hij is toch wel een stukje jonger dan ik, zou je die auto niet laten staan, want daar ben je te oud voor. Ja, zo gaan de mensen wel met je om vaak als je oud bent, ouder bent. Misschien denk je dat je als vrouw en als man op leeftijd niet meer kunt voldoen en misschien niet veel meer betekent. Kijk naar die vrouw van Isaï en kijk naar Isaï zelf. Vertrouwen op God. Oud, maar met God vertrouwd. Dat geeft ook vandaag de dag overwinning. Een oude man. En er is zoveel geschiedenis geschreven over de Filistijnen, over Goliath, over de strijd tussen David en Goliath. En eigenlijk moet ik zeggen, tot aan afgelopen week, was Isaï nog niet bij mij langs geweest. En zijn vrouw ook niet. Maar ze hebben deze week wel bij me op de deur geklopt. Ben je oud? Denk je dat je niet veel meer kunt? Kijk eens naar mij, zegt Isaï. En zijn vrouw zegt, kijk eens naar mij wat ik heb gedaan. En kijk het levensteken wat God ons dan weer teruggeeft omdat we hem vertrouwd hebben. Geen jongens die omgekomen zijn in de gevechtslinie, maar een heel leger wat naar huis kan komen. Oud, maar vertrouwd. Het is heel mooi om jongeren te hebben in de gemeente. Kinderen te hebben. En daardoor kun je ook wel eens het idee krijgen dat je niet zoveel meer bent. dat je er nog zit om de stoelen te vullen. Maar dat is niet waar. Hier zie je een geschiedenis van een heel leger. Twee legers. Die geregeerd worden van bovenaf. Omdat er één man en één vrouw doen wat ze gewoon nog kunnen doen. Laten we een moment maar stil zijn en denken wat wij nog zouden kunnen doen. En misschien moeten we wel gewoon ons eigen boekje, ons eigen dagboekje herzien. Niet zitten wachten tot er misschien nog eens een dag komt. Of misschien nog een week wordt toegevoegd. Maar gewoon God vertrouwen en doen wat je kunt. En zo ook anderen, van anderen een levensteken meenemen. En ook anderen een levensteken geven. Ik ben er, maar het is niet zo, ik ben er nog. Nee, ik ben er. Zo heeft Isaïe daar ook toch getekend voor een overwinning. Vanmorgen, Heer, mogen we vanuit een vertrouwen op u elkaar ook toeroepen, hou vol. Want het zijn wel de schouders van deze mensen waarop wij staan. En waarop we vooruit mogen kijken. Niet tegen de massa in, maar er overheen. Omdat u het begin en het einde bent. Dank u wel. Dat u ons moed geeft. Dat u ons vertrouwen geeft. Dat u ons altijd omringt en doordringt met uw woord en met uw geest. Alleen omdat u van ons houdt. En van deze wereld die u gemaakt hebt. Heer, geef ons tijd en mogelijkheid vandaag en de komende dagen om te zijn wie u van ons wilt maken. Vooruitzien. Niet stilzitten met de handen in de schoot, maar aan de slag gaan. Zodat mensen, waar dan ook, nog gered worden. En u leren kennen. Amen. Dank u wel, Heer, dat u met ons meegaat. Ook als we onder uw zegen weg mogen gaan. Ieder naar zijn eigen plaats. In het vertrouwen dat u met ons meegaat en ons vooruit gaat. En altijd bij ons bent. En de moed wil inspreken dat u te vertrouwen bent. Niet tot het einde, maar over het einde, want u bent het einde. En dan mag de liefde van God, die zoveel van ons hield dat hij geleden heeft, zodat hij zijn zoon kon geven, die ons ook genade geeft om liefde uit te werken. En dat alles in de eenheid, gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.